Bij Zicht op Media praten wij met onze experts over alle ins en outs in de media- en marketingwereld.
In deze episode praten wij met Dunja, social en content consultant bij Zicht, en met Stefan, content en marketing manager bij Zicht, over cryptobedrijven die steeds meer media-investeringen blijken te hebben.
Ja, dat klopt Martijn, dankjewel. Dunja, wat leuk dat je er bent.
Leuk dat ik er mag zijn.
Ja, ja we gaan het inderdaad hebben over crypto exchange partijen. Misschien kun je even heel kort uitleggen wat dat zijn.
Ik had het er net met Martijn over. Het is denk ik belangrijk voor dit gesprek om te weten dat gaat niet over de digitale valuta, maar de exchanges. En eigenlijk zijn zij de tussenpartij die de infrastructuur hebben opgezet waarop het ruilen plaats kan vinden. En daar vangen zij dan een stukje fee op.
Ja, precies. En daar verdienen ze geld mee. Mm-hmm. Het viel ons op waarschijnlijk heel veel geld, want we zien ze ineens overal. Hè? Het sportgerelateerd is. Dat is eigenlijk wat ons opviel en wat ons de aanleiding gaf om het hier eens wat uitgebreider over te hebben.
Ja, ja, we hadden het erover inderdaad dat het heel erg opviel rondom sportevenementen. Dan kan je nog wel een beetje afvragen van ja, waarom zien we ze dan minder op de andere digitale inzet. Maar ik denk dat het gewoon goed is om te beseffen dat zij inmiddels hun doelgroep heel goed voor ogen hebben. Dus dat is er is onderzoek naar gedaan dat de gelijkenissen tussen een cryptobelegger en een sportliefhebber, dat die procentueel gezien heel hoog zijn. Volgens mij tussen de cryptobelegger en voetbal was al iets van 72%. Formule 1 ook zoiets. Dat verklaart ook wel weer dat ze juist op die plekken aanwezig zijn.
Ja, dus de archetypische sportliefhebber is ook into crypto. Dat is eigenlijk heel kort door de bocht.
Ja, andersom. De cryptobelegger vindt sport dus ook interessant. En dan weet je dus dat je daar aanwezig moet zijn om zichtbaarheid te creëren voor, in dit geval je exchange. Ja.
En dan hebben we dus een aantal hele grote partijen die dus nu Premier League clubs sponsoren op shirts, viel ons op. De Formule 1 heeft een hele grote deal gesloten voor, ik geloof, 100 miljoen of zo.
Ja, ja, en je hebt crypto.com natuurlijk met de LA Lakers, het Staples Center, dat gebouw. Dat was voor 700 miljoen, heet dat nu de crypto.com arena. Dus daar gaan goede bedragen in om, ja.
Ja, ja, dat is ineens ja, lijkt dat het er zijn. We hadden het er ook over dat Lionel Messi nog steeds wel, denk ik, de beste voetballer ter wereld inderdaad een deel van zijn salaris in crypto uitbetaald krijgt. Dat was voor mij wel een trigger om te denken, dit is niet meer een niche of iets wat wel weer weggaat of zo. Nee. Dit is echt nu gewoon, vanaf nu is het mainstream.
Ja, dit is er wel. Je hebt natuurlijk dat model van Roger, dat je als iets interessant begint te worden, dan is dat het als eerst voor de innovators. En we zijn nu wel voorbij die fase, ja.
Ja. En dan zien we dus die sportfans die nu min of meer getarget worden, mm-hmm, omdat ze interessant zijn. Wat voor mensen zijn dat dan? Waar voldoet dat profiel aan?
Nou ja, naast dus specifiek sport gezien de uitingen, is het denk ik ook heel belangrijk om te kijken van, hè, waarom is er nu zoveel zichtbaarheid voor die exchanges en waarom is dat relevant? Toen wij erover nagedacht hebben, is het ook de tijdsgeest. Beleggen is überhaupt een stuk interessanter nu voor millennials. Generatie Z eigenlijk ook al. Zie je ook al dat die in potjes zitten. Je hebt tegenwoordig zo'n app natuurlijk ook op je telefoon gewoon. Dus ik denk dat het veel meer zit in de informatiebehoefte van wat kan ik als jong persoon nu met mijn geld? Er zijn verschillende meningen over pensioenen tegenwoordig. Er zijn verschillende meningen over je geld op de spaarrekening zetten. Ik denk eigenlijk als je vraagt waar voldoet zo'n profiel aan? Ja, dus dat het bereid is om te beleggen en een beleggingswens heeft. En daarbij dus ook nog de behoefte heeft om daar nu iets mee te doen.
Ja, en dus vooral ook die jongere doelgroep die daar dus zit. Die millennials en de generatie die daar achteraan komt.
Ja, nou ja, ik denk, laat ik vooropstellen, ik denk dat beleggen echt wel voor iedereen is. Maar met name dat crypto handelen. Ik kijk er natuurlijk vanuit een social en content perspectief naar. Er wordt online gewoon veel gesproken over dit soort onderwerpen. Waar de behoefte dan precies ligt. Ja, ik wil een huis kopen, dus ik wil nu gaan daytraden en heel snel centjes pakken, want op de bank heb ik er niks aan. Tot aan, ik hoef er nu niks van te zien, maar ik doe een deel traditioneel beleggen en een deel voor langere termijn op iets anders. En dan zie je dat het steeds vaker over Bitcoin gaat, maar ook heel erg die altcoins eromheen.
Ja. Ja, dit is wel grappig dat je dat zegt. Want een vriend van mij, ja, die is dan denk ik net geen millennial meer. Die zal daar net een paar jaar te oud voor zijn. Maar een beetje op die grens.
Een millennials geest.
Sorry?
Ja, een millennials geest.
Nou ja, hij had Bitcoin gekocht een flink aantal jaar geleden. En op een gegeven moment werd hij er een beetje nerveus van. Dat hij steeds vaker ging kijken of wat de koers deed. En toen vond hij het vervelend worden. Toen heeft hij het allemaal verkocht. Maar hij, ja, de winst die hij daar uithaalde, daar heeft hij gewoon zijn huis mee kunnen kopen. Zeg maar. Dat was dat stuk wat je moet overbieden, ja, om überhaupt nog een woning te krijgen. Dat heeft hij volledig betaald met zijn Bitcoin winst.
Ja, en dat bedoel ik met je. Het waren natuurlijk eerst de innovators. En vervolgens, dit soort verhalen gaan dan steeds meer de ronde. Er worden documentaires over gemaakt. Het is ook vanuit contentperspectief. Vroeger, als je goed wilde beleggen, dan moest je echt de jaarcijfers bekijken. En je moest iedere dag het Financieel Dagblad bijhouden, zodat je wist wat er aan zat te komen. Ja, en type content consumptie, noem ik het maar even nu, is toch sneller. Dat zijn video's, dat zijn podcasts, dat zijn, ja. En dan gaan dit soort verhalen rond. En dan, wat ik net zei, de tijdsgeest van nu, juist die millennial, die luistert daar dan meer naar en wil dan ook. Dus ja, dan ontstaat er vanzelf een doelgroep.
Ja. En merken jullie dat dan ook bij social advertising, dat heel erg leeft, dat daar bijvoorbeeld heel veel ruimte wordt opgekocht door dit soort partijen? Ik bedoel, we weten dus dat ze op de shirts van de Premier League club staan, maar ja, zien ze daar ook?
Dat zijn wat meer sponsorships. Advertising zien we ook. Ja, ik durf daar alleen niet zo over te zeggen of dat heel veel is. We hebben een paar klanten. Wat we wel zien is, als ik kijk naar type content, dat het wel veel meer de filmpjes zijn, de bumpers op YouTube, korte video's op Instagram. Ja, dat soort type advertising vindt wel plaats. Maar het is wel anders dan die sponsorships.
Ja, en die. Ik kan me voorstellen, als je inderdaad jong bent en je wil hier instappen, dan is het leuk dat je zo'n logo op een shirt ziet staan of zo. Maar waar halen mensen eigenlijk uiteindelijk echt de kennis vandaan? Want uiteindelijk moet je er toch wel, toch wel iets van afweten voordat je, denk ik, echt geld. Ja, echt geld.
Ja.
Crypto is ook echt geld. Maar, ja, voordat je echt een deel van je salaris erin stopt.
Ja, nou, dat is net wat ik zei. Dat stukje contentconsumptie van wat leest deze specifieke doelgroep. Dat is gewoon de wat snellere content. Even tussen aanhaaltekens. Dus wat wij met name zien is, ik noem even bijvoorbeeld een Madelon Vos. Die heeft dan een YouTube-serie. En daar behandelt ze dan sociaal-economisch nieuws. Maar dan heeft ze het ook over Bitcoin, beleggen. Ja, daar komt dan heel veel informatie vrij. En dan zie je, nou ja, in mijn geval, dat vind ik heel interessant, de uitkijkpercentages en de engagement rate in de comments. Weet je, dat naar verhouding is dat gewoon best wel hoog. Dus daar komt een heel groot deel aan hun informatie. De nieuwe contentvormen die voor ons al lang niet meer nieuw zijn.
Ja.
Maar echte YouTube-series, Instagram-accounts die dan echt communities opbouwen in de volgers.
Ja, maar dat zijn ze eigenlijk echte influencers. Ook
ja,
weer.
Dat ontstaat nu ook. Je krijgt nu ook echt finfluencers. Dus influencers die zich uiten over financiële onderwerpen. Trouwens, kleine aanpassing op wat ik net zei. Het is natuurlijk wel video en Instagram. Maar wat je ook veel ziet, zijn die groepen op Discord. Dus het is eigenlijk een soort server die dan beschikbaar wordt gesteld door zo'n finfluencer, of dat is aanhaaltekens. Ja, en dan delen ze daar ook informatie. Letterlijk de printscreentjes van, nou ja, dit is mijn winst nu. En stap ook in, of stap er juist uit. Of ja, er ontstaan gewoon hele communities. Daar halen ze hun informatie vandaan.
Ja, dat is wel echt heel grappig. Dat zo. Ze creëren een eigen platform eigenlijk, op die manier.
Ja, met name, ja, eigen communities. En dan wordt dat natuurlijk weer een doelgroep voor zo'n exchange-partij.
Ja.
Ja.
En is het al zo dat soort partijen daar tussen komen, zeg maar, in de zin van dat die bijvoorbeeld een influencer aan zich, of zo'n finfluencer aan zich binden? Of zie je dat al?
Ja, we zien dat bijvoorbeeld, nou ja, Madelon Vos is dan wel een hele grote, maar ik denk dat als je een beetje interesse hebt in dit onderwerp, dan zul je haar nog wel herkennen als je er googelt. Maar ja, die heeft gewoon langdurige samenwerkingen.
Ja.
Zoals dat bij typische influencer samenwerkingen ook gaat. Het onderwerp is alleen anders.
Ja. Ik kan me toch voorstellen dat traditionele banken daar ook een kans hebben die ze eigenlijk niet kunnen laten liggen. Als je toch ook met je beleggingsproducten, bijna alle banken zijn nu best wel aan het pushen. Mensen gaan ook steeds meer beleggen, dat laten de cijfers ook gewoon zien. Mm-hmm. Met name omdat je spaargeld alleen maar minder waard wordt als je het op een spaarrekening neerzet. Als je dan die jongere doelgroep wil bereiken, wordt dat vaak geklaagd. Hè? Dat is zo moeilijk te bereiken zijn, lastig, weten niet precies hoe. Dan zou je toch als traditionele bank, ligt hier een soort mega kans.
Ja en nee. Ik denk dat het verhaal van onze doelgroep moet jonger, dat snappen we allemaal. Want ik bedoel, voor zo'n exchange is dat ook interessant, want die bindt dan een jong persoon voor langere periode aan die exchange en voor iedere ruil vangen zij weer fee. Maar ik denk dat als daar vanuit banken ook naar gekeken moet worden, dat ze misschien meer moeten kijken naar waar hebben die communities het over? Wat voor beleggings, hoe zeg ik dat? Welke onderwerpen in het beleggen zijn interessant? Waar kan ik nog meer informatie over delen? Hoe kan ik mijn doelgroep voeden met de juiste informatie om bij mij te beleggen? Dus ik denk dat het vraagstuk voor banken misschien net iets anders is, omdat zij natuurlijk veel meer doen dan zo'n exchange, wat letterlijk het infrastructuurstuk is. En mensen in staat stellen om te ruilen. Banken doen veel meer natuurlijk. Dus dat vind ik een beetje lastig om...
Ja, ik heb het misschien iets te plat geslagen. Gewoon, je wil een jonge doelgroep. Er zijn nu influencers die dingen uitleggen over financiën. Ja. Zorg dat je jouw verhaal daar over het voetlicht krijgt.
Ja.
En bereiken dus heel veel mensen.
Ja, dat is ook wel een beetje lastig voor banken. Want zij hebben nu over een best wel lange periode, eigenlijk sinds de crisis van 2008, 2009... wel een wat slechter imago gekregen. En eigenlijk de reden dat veel meer mensen ook echt in crypto gaan zitten is omdat ze natuurlijk gewoon banken minder vertrouwen. Dus het is wel een lastige weg om te bewandelen voor banken. Want het lijntje waar ze op moeten wandelen is heel dun, voordat ze eigenlijk compleet de fout in gaan, mediatechnisch. Dus daarvoor is het ook voor dat soort partijen moeilijker om deze stappen te nemen, denk ik.
Ja, dat is logisch, ja. En wat gaan wij hier de komende tijd mee doen? Ik weet dat we al met influencers werken. Vooral mummy influencers, denk ik, voor een aantal van onze opdrachtgevers.
We doen best wel veel met influencers, inderdaad. Wat gaan we hiermee doen? Ik denk het met name in de gaten houden. Parallel hier aan deze ontwikkeling loopt natuurlijk ook het feit dat een Facebook met Metaverse natuurlijk ook een en ander aan het inrichten is. Waarbij er ook wordt aangekondigd dat er hele infrastructuren worden opgezet, opgebouwd. Onder andere het handelen in NFT's mogelijk te maken. Wij houden het in de gaten. Ik vind dat er al best wel veel gebeurt. Ik vind dat heel interessant. En we houden het gewoon in de gaten.
Ja, en als er media kansen liggen, dan hoor je het hier het eerst.
Ja.
Oké, Dunja, dankjewel voor al je kennis en expertise je heldere uitleg.
Dit was Zicht op Media. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/podcast.